Dag liefhebbers van de leukste competitie van Europa. We zitten ondertussen aan de 7e aflevering van dit seizoen van Croquetta. En een van mijn gasten die hier vandaag aanwezig is, zat ook al in aflevering nummer 1 van dit seizoen. Hij zit opnieuw in de Friends of Sports zetel. Ik heb hem kunnen overtuigen om nog eens langs te komen.
Kijk.
Collega, presentator, voetbalcommentator en Real Fanatico Stef Wijnands, welkom.
Dag Michael.
En deze Croquetta lijkt een beetje op een Sensation White Party, want met Angel Redondo nestelt er zich nog een liefhebber van Los Blancos in de Friends of Sports zetel. Welkom Angel. Mogen ze u eigenlijk ooit boeken als VJ-DJ, zo, de Sensation White Party?
Liever niet eigenlijk.
Nee, dat is niet echt
nee,
humeur.
Nee. Geen ambitie voor...
Ooit geweest.
Wat?
Ooit geweest.
De White Sensation Parties? Nee.
Ik wel.
Ja.
Oh, vaak.
Ja?
Ja,
okay. Hoe lang gaat dat er al mee?
Ja, ik, volgens mij was ik te jong.
Ik denk 15 jaar.
Ah, ja.
Maar is dat niet opnieuw?
Dat is wel een tijdje doorgegaan en zo. In het Sportpaleis en zo. Maar dan spreek ik ook over.
Ja, dat is. Ik ben nooit in het Sportpaleis geweest. Maar goed, dat was in mijn regio was dat ook. En dat was vrij sensationeel om in het wit naar een feest te gaan. Ja,
ja. Okay. En nu kan dat gewoon met een Real Madrid shirtje natuurlijk. Ja,
dat is al het hele leven. Hè?
Angel, jullie kennen elkaar niet. Ze hebben pas kennis gemaakt. Ja. Maar eigenlijk ook weer wel. Hè, want Stef is een beetje de begeleidende stem van je jeugd geweest.
Absoluut. Ja, ik had eigenlijk 4 voetbalstemmen in mijn leven. Dat was uiteraard Frank, Eddie, Stef. En dan mijn vader die langs de lijn aan het roepen was dat ik het niet goed deed natuurlijk. Maar toen jij zei van ja, Stef komt langs, moest ik meteen aan een bepaalde wedstrijd denken van mijn jeugd. En dat is Barcelona-Chelsea. Die geëindigd op 5-1. En ik ben er zeker van dat jij die hebt gedaan.
Ja.
Bijna 100%, omdat we die hadden opgenomen, die wedstrijd.
Ja.
En we hebben die... En toen bestond Netflix nog niet. En whatever. Nee. We stonden met Nicky, mijn broer. We hebben die wedstrijd zoveel gezien dat wij quotes konden... We konden eigenlijk die wedstrijd bijna meezingen met u.
Oei.
Ja, ja. Redelijk triestig hoor, eigenlijk, als je erop terugkijkt.
Herinner jij u zoiets nog van...
Wat ik daar gezegd heb? Helemaal.
Jij begon met Reiziger goed reizen.
Ja, op een bepaald moment, Michael Reiziger rukt op langs de flank.
Maar was dat met, na verlengingen?
Ja.
Verlengingen
ja,
in
ja,
de wedstrijd?
Ja, ja, ja. Met de flater van Ruud Hesp eigenlijk. Ja. 2-0 in de eerste helft. Waarbij dan Figo, net voor de rust, Figo, plaatst die bal. Spatie, binnen. Dat weet ik ook nog bijvoorbeeld, ja.
Maar het was 5-1 uiteindelijk wel.
Het was uiteindelijk 5-1. Ja. En Noche Magica werd er toen, hoe zeg je dat?
Omhoog gestoken.
Allemaal kleurtjes. En dan stond er eigenlijk Noche Magica 2-0.
De Tifo.
2-0 moest het worden.
Mm-hmm.
Ja, en afgeweken bal van Rivaldo, denk ik. Eerst 1-0, dan 2-0 Figo. En dan tijdens de rust, weet ik bijvoorbeeld ook nog... Dat Stef zei van dan Dennis Wise was daar rond gesticuleren in de catacombe. Dennis Wise, ja, je ging als een bezetene tekeer in de kleedkamer. Zo die articulatie
de benadruk.
Die benadruk. Als een bezetene.
Wat jaar is dat? Onder Van Gaal was dat, denk ik. Hè?
99, zoiets. 99, 2000. Ja, dat was. Reiziger goed. Dat wist ik nog. Rukte op langs de rechterflank. Reiziger goed. Tweede man. Reiziger goed. Ja, dat konden we daar helemaal mee zingen.
Maar dat was ook een zenden en zo. Dat was echt nog.
Zenden die dan.
Een serieuze oranje influx.
Ah, ja, Louis was de boer. Ja.
De Ruud Hesp. Want ze speelden denk ik met 3 van achter. Puyol speelde dan. Ja. Frank de Boer, Zende, Gabri.
En jij bent dan een Real supporter en nu kun je gewoon
mijn broer
volledige...
Mijn broer is natuurlijk...
Maar was dat niet de wedstrijd waar Rivaldo van Gaal op zijn plaats gezet heeft door te zeggen van, ik wil centraal spelen.
Absoluut, ja.
Dat was zo,
dat is die wedstrijd.
Ook wel een pijnlijke herinnering dan voor jou, want je hebt ook een kleine voorkeur voor Chelsea. Was dat toen al?
Jawel, zeker. Dennis Wise is een cult hero.
Cult hero ook Wimbledon natuurlijk.
Ja, ja, maar goed, in de periode dat hij bij Chelsea heeft gespeeld, hebben ze nog wel wat gewonnen. Uh-huh. Kijk, als ik aan het werken ben, dat geldt voor elke ploeg. Als ik aan het werken ben, ben ik aan het werken.
Ja.
Dan wat goed is, is goed. En wat slecht is, is slecht. Allee, tenminste zoals ik het beoordeel. En als want Barcelona speelde ook goed onder Van Gaal. Mm. Nou, jammer dat die eigenlijk onder Van Gaal nooit de Champions League... Dat meen ik nu echt, dat ze onder Van Gaal nooit de Champions League gewonnen hebben.
Mm-hmm. Tweede periode was wel iets minder. Hè?
Ja, dat is waar. Ja. Goed, de meeste periodes van Louis zeker in de tweede was wat minder. Nee.
Stef, wij kennen elkaar wel iets langer natuurlijk. Mm. Hè? Collega's van bij Sportza hebben alle twee ook ja, een kind de naam Will gegeven. We hebben niet samen een kind, maar...
Het zou kunnen, nee.
Maar ik viel me op, een van zijn zoons heet ook Will en mijn zoon heet ook Will. Dus alleen supporter ik voor een andere Madrileense club. En,
Will niet trouwens thuis, hè?
Die supporter niet voor Atletico.
Nee, uiteraard niet.
Nee, okay. Dus met de paplepel doorgegeven.
Wel, ik heb 3 zonen en de oudste is voor Barcelona. En die heeft van de week een truitje laten komen, besteld via internet. Enfin, ik wist dat niet. En ineens stond hij 's morgens voor mij met een vies, lelijk, geel truitje met Beko op van Barcelona.
Ja, fluo geel, ja.
En ik had tegen mijn vrouw gezegd dat die man die net van de slaapkamer gekomen is, of die vanavond wel met ons mag dineren.
Ja. Hij is al uit de erfenis geschrapt.
Al vaak, ja.
Maar goed, ik wil zeggen... ik supporter voor Atletico. Ja. De laatste keer dat je hier zat, deed ik nogal eens een boude voorspelling over het seizoen van Atletico.
Jij wilt daar absoluut opnieuw over beginnen. Hij weet dat? Hij weet waarover dat
gaat?
Nee,
denk ik niet. Ja.
Nee.
Leg jij het dan maar uit. Ik vind het prettig als jij daar legt.
Atletico, maar het seizoen was pas begonnen, hè. Denk 2 wedstrijden of zo. Mm. Ik had gezegd, Atletico is het meest complete elftal van heel La Liga. Ze hebben goed ingekocht. Ja. Ik heb zelfs gezegd, Saúnigues, opgestaan uit de doden. Ja, het begon ook over Marcos Llorente, zoals altijd. En ik heb me laten verleiden om te zeggen, grootste kans hebben op de titel.
Juist.
En dat Real Madrid een overgang.
En ik zat hier met Koen Frans en hoe keken wij samen naar jou?
Best grote ogen.
Ja, kijk.
Maar goed, het is anders uitgedraaid. Maar een overgangsjaar is het ook niet geworden voor Real Madrid, want dat hebben we toen ook gezegd. En ik denk dat je daar nog wel in meeging.
Ja, omdat je niet wist wat Bellingham zou brengen. En omdat Benzema, geen spits.
Hebben ze keurig opgelost.
Militao was toen al uit, volgens mij. Ja. Courtois was al uit toen. Maar ze hebben het wel uitstekend gedaan. Maar goed, dat zal zelfs wel aan bod komen.
Okay. Nog één officieel dingetje doen. Ja, de bekendmaking van de winnaar van het gehandtekende shirtje van Alessio Castromontes. Dat hebben we nog niet vermeld in de podcast. Dat is Senne Hendricks geworden, de gelukkige winnaar. Hij had de beste nickname verzonnen. El Torbellino, de wervelwind. Alessio heeft zelf gekozen wat het beste bij hem past. En dus heeft hij ondertussen al... een mooi cadeau gekregen van ons, van Friends of Sports. Geniet ervan, van dat shirt. Ik wil meteen overgaan naar de orde van de dag. En dat is Real Madrid, als je hier met 2 Real Madrid supporters zit. De competitieleider speelde afgelopen weekend tegen een moeilijke tegenstrever uit Bilbao. Maar ze wonnen wel van de Basken. En daardoor is Real nu 24 matchen op rij ongeslagen in La Liga. Het is de langste reeks, ik weet het via Angel, sinds Fabio Capello eind jaren 90. Nog niet het record, want dat is 31 wedstrijden op rij ongeslagen bij Real dan. Maar het blijft wel straf, hè. 1 enkele nederlaag tegen het beste team van Spanje. en thuis nog niet verloren.
Ja. Ik bedoel, het was eigenlijk, ik vond het eigenlijk een makkelijke zege zondag.
Makkelijker dan je op voorhand verwacht.
Ja, ik dacht, ik vond het ook wel een beetje een cruciaal weekend in die zin, omdat er zijn nog 8 wedstrijden nu en Barça moet nog naar Real. Barcelona heeft nog Girona, denk ik. Nog Sevilla uit. Die hebben nog 3 uitwedstrijden. En ik dacht, ja, stel dat ze nu niet zouden winnen. 6 punten, 5 punten. Barça kan altijd winnen op Real. Ja. Dan wordt het misschien nog spannend. Maar nu heb ik dat gevoel niet meer. En ook alleen omdat... ik vond ze wel oké. Begin was even moeilijk. Maar goed, Rodrigo deed daar meteen een fantastische actie. Ja. En, denk dat
was al na 7 minuten. Ja. Hij scoort 2 goals. Mm-hmm. Hij vervangt eigenlijk de afwezigheid van Vinny Junior op. Hoe hard zijn jullie verbaasd door zijn niveau? Want hij heeft nu ook 10 keer gescoord in La Liga. Zijn beste seizoen qua productie sinds zijn komst.
Die is altijd wel opgestaan als het moet. Hè. Ik begin altijd over de wedstrijd tegen City. Okay. Ondertussen 2 jaar geleden. Het is alleen, stel ik me soms de vraag van ja, die komt blijkbaar best uit de verf op links. Mm-hmm. We hebben er nog 1. En er is nog 1 in de bekomst.
Ja.
Die allemaal zeer graag van links komen. Dus dat wordt wel iets... ik weet niet wat Carlo daarmee gaat doen.
Maar dat is wel zijn specialiteit, hè?
Iedereen
ergens natuurlijk. Op een of andere manier erin te krijgen.
Ja, ik denk dat Vinicius sowieso links zal blijven, denk ik.
En ook dan, als Mbappé komt.
Dat denk ik wel.
Want Mbappé is wel iemand die kan zeggen, mannetjes, ik kom, maar ik wil mijn favoriete positie spelen.
Maar Vinicius rechts is onmogelijk, volgens mij.
Maar Vinicius als valse 9 kan wel, hè?
Ja.
Maar waarom zou Mbappé niet op de 9 kunnen spelen?
Ja, dat bij Frankrijk doet dat niet zo heel graag.
Ja, maar, ja. Maar er is wel een wisselwerking uiteraard. Maar je moet ergens starten natuurlijk.
Bij Frankrijk is het ook Giroud, hè?
Ja, maar dat is
een 9. Is toch iemand anders, hè? Dus...
Dat is,
ja, dat is dat echt is, een 9.
Dat is echt een 9.
Mbappé is dat niet. Dus...
Heeft hij nooit in de spits gestaan bij Frankrijk?
No. Ja, misschien wel eens tijdens een wedstrijd, maar normaal gezien speelt Deschamps altijd wel met een echte puntaanvaller. Als het Giroud is, is het Kolo Muani. Je hebt ook Marcus Thuram tegenwoordig. Dus,
Ja, maar er is nog een ander probleem, denk ik. Als een Mbappé er is en je hebt Bellingham, die nu eigenlijk, Real speelt nu zonder 9.
Ja.
Een van de redenen waarom Bellingham...
En die
Bellingham,
komt in die zone.
Ja. Omdat hij veel goals maakt, is dat. Stel dat er nu vast iemand op die 9 gaat staan volgend jaar. Dan gaat Bellingham daar niet zo vaak komen. Ik denk niet dat ze specifiek met een Mbappé echt op die 9 gaan spelen. Ik weet niet of ze elkaar dan voor de voeten gaan lopen. Ja. Dat zou zeker kunnen. Je hebt natuurlijk ook nog Endrick die...
Voilà, dat zijn er dan wel heel veel.
Maar goed, dat is nog een ander verhaal. Endrick, maar misschien even nog iets over Rodrigo dat ik wil zeggen. Ik vind echt wat een ongelooflijke vooruitgang die elk jaar maakt. Met de bal aan de voet dribbelen.
Ja.
Vind ik hem beter als Vinicius. Vinicius is op de korte ruimte
sneller,
beter.
Flitsender.
Heeft meer controle over de bal. Ja, als bij de dribbel heb ik die indruk.
Rodrigo dan, ja.
Ja, Rodrigo dan.
En de manier waarop hij naar de goal schiet, is bewust. Bij Vini, die wil hem dan wel plaatsen, maar dat kan even goed...
Maar dat zeiden we in het begin ook al, hè, toen ze pas gehaald werden. Ja. Die twee, dan zei men, betere afwerker is Rodrigo. Want Vinicius...
Ja, dat vind ik nog altijd wel. Maar goed, dat de cijfers... Blijkt dat niet helemaal, hè? Omdat natuurlijk Vini altijd speelt. Ja. Rodrigo niet altijd. Hè?
En zijn vooruitgang mogen we ook niet onderschatten. Hè? Want wat Ancelotti daarmee gedaan heeft, dat is ook wel om je petje vooraf te nemen. Maar hij was er nu niet bij, Vinicius, schorsingsdag. Werd hij gemist of was het eerder een opluchting dat Vini en zijn maniertjes er niet bij waren?
Opluchting, dat Vini er niet bij is.
Nee, maar hij heeft het wel...
Atletico-Madrid opmerking eigenlijk.
Ja. Een vraag eigenlijk.
Ik ben supporter van Vini, hè. En ik vind zelfs die maniertjes moet je erbij nemen. Maar er zijn wel redelijk veel Real-fans en zelfs Real-spelers, want dat valt ook wel op, die daar niet goed mee omgaan. Met hoe hij zich gedraagt en nu, als dat probleem is.
Ja, ik heb dat soms ook wel... Ik denk dat hij ook vaak overdrijft.
Ja.
Maar ik denk dat wij ook niet beseffen wat hij allemaal wel te horen krijgt.
Tuurlijk, wat hij over zich heen krijgt. Ja.
En misschien is hij dan ook niet de meest intelligente jongen om dat te plaatsen.
Blijft ook jong.
Ja. Nee.
Ik bedoel, ik denk ook niet... Nou, het zou inderdaad stilletjes al
volwassen moeten zijn. Maar hij zit al wel 6 jaar bij Real, hè. Pas op.
Maar was dat in het begin? Dus omdat dat natuurlijk, het lijkt wel de meest gehate speler van Spanje.
In het begin viel dat gewoon niet zo hard op, omdat hij nog niet zo goed was. Exact. En ze zochten hem nog niet. En nu zoeken ze hem voortdurend. Hè,
dus, maar ook tegenstanders, denk ik.
Ja, tegenstanders. Ja. En mensen in de tribune.
Iedereen, hè. Dus het is echt zo, als je constant het gevoel hebt dat iedereen tegen u is, dat het potje dan overkookt. Je hebt de tranen ook gezien. Allee, dat doet wel iets met de mensen.
Ja, hij is het ook een beetje beu om in Spanje te voetballen. Die indruk geeft hij toch.
Ja, maar blijft toch op het logo van Real kloppen. Dus ik denk
nu
dat...
ook weer met wat er dan gebeurde. En straks zullen we het daar nog wel
Maar ik zou het ook niet onderschatten wat er in Spanje aan racistische uitlatingen...
Uiteraard, want we hebben net die Interland gekregen die in het teken stond van de strijd tegen racisme. Ja. En meteen daarna heb je eigenlijk 2 gevallen in Getafe, Sevilla en dan nog eens in derde klasse. Bij Rayo Majadahonda waar ze van het veld zijn gestapt. Dus het is wel iets dat sluimert. Ja. En zijn gevoel zal stiltjes aan toch neigen naar misschien moet ik weg uit Madrid en het gaan proberen in de Premier League, weet ik veel. Bij Manchester City, enige ploeg dat hem kan betalen.
Maar dat zal alleen gaan als ze hem niet meer warm houden bij Real. Als ze niet voelen...
Maar dan los je wel het mogelijke Mbappé op links probleem op als hij vertrekt. Hè?
Niet zoeken, Michael. Nee, hij blijft.
Daarvoor zit ik hier.
Nee, zolang het hem inderdaad zichzelf heel thuis voelt bij Madrid, en dat denk ik nog wel dat altijd het geval is. Er is nog niet echt veel gefloten naar hem of zo, dan... Denk je dat hem een wij tegen zij gevoel heeft? En dan blijft hij wel gemotiveerd.
Het is een beetje een theater, hè, Bernabeu. En het is wel een artiest. Mm. En hij past echt in dat verhaal van het
Galactico. Hij is ook gewoon steen goed.
Galactico verhaal. En daarvoor kunnen ze hem ook heel wat vergeven. Hè. Mm. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar ik denk niet... Volgende vraag, Vini weg. Nee, eigenlijk.
Dus voor mij blijft het op eigen carrière volgens mij.
Maar jij leest meer Spaanse pers dan ik, misschien ook dan langer.
Nee, bijvoorbeeld...
Maar is dat al in die mate geopperd? Los van het Mbappé-verhaal?
Nee, dus het hangt wel een beetje samen. Maar bijvoorbeeld in Marca, gisteren, column gelezen, die mij heel hard deed denken aan de mening van Angel, die hij hier eens gegeven heeft over de komst van Mbappé. Ja. Dat Mbappé met zijn gedrag nu in de wedstrijd tegen Marseille, aanvoerdersband afgetrokken, niet tevreden met de beslissing van Lucho om gewisseld te worden.
Die post, man.
Ja, maar kijk, dus daar
grandie,
ging het over.
Caption. Ja. Alleen een foto op de rug. Dat
was de aanleiding
verlaat.
Van die column.
Heerlijk.
Maar dus
Stef
gaat nooit denken zoals jij denkt dat de komst van Mbappé de harmonie in de Real-kleedkamer eventueel kan verstoren.
Dat is het enige waar ik bang van heb, ja. Omdat je nu wel merkt dat die jonge gasten echt wel allemaal aan elkaar hangen. Het is echt een groep. En dat heeft los van de kwaliteit, maakt daar
dat
Real
is
nu weer een beetje
het gaat wel over. Hè? Het is wel Real waar elke speler al alles gewonnen heeft. Kylian, heb jij de Champions League al gewonnen? Kylian?
Kan nog wel, hè?
Ja, goed. maar dan heeft hij nu toch al getekend. Dan heeft hij hem nu nog niet gewonnen voor de hij daarnaartoe gaat. Dus ik weet niet, als die binnenkomen, die gaat tegen Kroos zeggen volgend jaar van dat gaan we op deze manier doen. Ik weet het niet.
Ik denk dat ook een beetje de pers is die denkt van dat hij ook, net als Vini, niet de gemakkelijkste is en dat hij veel eisend is en dat hij arrogant kan overkomen. Maar dat is ook... Ja,
Perceptie.
Gelaatsuitdrukking, Instagram-posts die daarvoor zorgen.
Waar ook is vuur natuurlijk, maar misschien is hij in de groep
maar
wel een
hele
toffe...
Maar die is toch helemaal klaar, man, in Parijs.
Ja,
als je zo een post doet, dan...
Dat is gedaan.
En natuurlijk, dat verhaal... Dat dan Luis Enrique, de trainer, Barcelona, hij zou het ook wat beter kunnen doen, niet, Luis Enrique?
Ja, maar dat is de stijfkop uit Asturias. Die ligt niet wakker van de gevoelens
Ik heb de match niet gezien, was er nu een reden om hem na 65 minuten naar de kant te halen?
Dat was ook zijn laatste Le Classique, dat is ook pijnlijk voor Mbappé, hè?
Maar was er een reden? Had hij wat last?
Hij was wel niet goed tegen Duitsland, maar goed. Mm-hmm. Hij heeft wel die wedstrijd gespeeld. Dus dat is de enige internationale match die ik gezien heb. Daar viel me niks op. En ik denk niet dat hij daarna tegen Chili ook een blessure had opgelopen. Dus nee. Ik denk echt dat het een statement weer was van ik ben hier de baas en of jij nu de grootste ster aller tijden bent en waarschijnlijk de beste Franse voetballer all time, I couldn't care less. Ik bepaal hier.
Dan zal Enrique dan de Champions League moeten winnen. Als hij dat doet, met een Mbappé in en uit te halen, dan is hij bigger. Hè? De eerste coach die uiteindelijk Champions League gaat winnen bij PSG. En Luis Enrique zou het kunnen.
Ja,
zou hij trouwens niet teruggaan naar Barcelona volgend jaar?
Ik denk dat hij...
Is het nog te vroeg?
Ja, en ook, hij heeft het ook allemaal gedaan. Goed gedaan. En zijn legacy kan er alleen maar slechter van worden.
Het zou wel die Marquez worden, denk ik niet.
Ja, of ze zouden Xavi gewoon houden, want dat is wat Laporta geprobeerd heeft. En Juste, de nummer 2, heeft effectief gevraagd, keer terug op uw beslissing. Xavi heeft na de wedstrijd van het weekend daarop gereageerd en gezegd, dit is een dikke vriend van mij, Juste, maar ik ga voorlopig nog niks veranderen.
Heeft hij het woord voorlopig gebruikt?
Ja, hij gebruikte de Spaanse uitdrukking, tot op deze dag is mijn besluit vast. Maar ja, dat is tussen de soep en de patat. Je zou het kunnen betekenen dat het nog...
Dat je dan toch nog overstag gaat om voor te gaan.
Ja, maar ik denk ook voor zijn eigen gemoedsrust.
Ja, dat is waar.
En ook, de reden dat hij die beslissing heeft gemaakt, was omdat het geloof van het bestuur in hem niet voldoende was. Omdat het nu beter loopt voor teamwedstrijden, is dat misschien een beetje vreemd.
Dat zal wel die Rafa Marquez worden, denk ik.
Maar goed, straks nog genoeg over Barcelona. Ja. Jongens, we zijn hier eigenlijk in soort Real Madrid.
Min mogelijk.
Jude Bellingham speelde misschien wel zijn meest grijze wedstrijd voor Real sinds zijn transfer. Heeft in 2024 niet te veel gespeeld. Geblesseerd, geschorst, maar wel maar 3 keer gescoord.
Dat is nog veel dan, als ze niet geblesseerd gescoord zijn.
Ja, oké, 4 matchen maar. Ja, mist, maar ik heb wel het gevoel...
Zou je een assist geven, niet?
Ja, maar spreek me gerust tegen, dat mag. Hè. Maar de vermoeidheid, het verhaal van de overbelasting dat ze met Pedri gedaan hebben, met Gavi gedaan hebben, is dat ook niet iets dat kan gebeuren met Jude Bellingham? Hij is iets ouder dan Gavi, maar Ik vind ook dat hij precies alles moet spelen.
Heb je het nu over Gavi of over Pedri?
Ja, Gavi is ook gekwetst nu, omdat hij in een nutteloze interland met Spanje nog opgesteld
Dat is geen overbelasting,
werd.
Hè? Gavi is geen overbelasting.
Ja, maar die speelde ook wel alles, hè?
Ja, maar dat is gewoon pech dat hij in een stomme vriendschappelijke wedstrijd...
Maar jullie hebben niet zo aan schrik van, als Bellingham wegvalt, kan het misschien als een kaartenhuisje in elkaar staan?
Dat is hypothetisch. Ja. Dan hebben we nog altijd Brian Diaz die we daar kunnen zetten.
Ik vind wel dat hij soms een beetje ergerlijk overtredingen zoekt. En dat hij te veel met de scheidsrechter bezig is. Dus ik snapte wel waarom hij heel erg boos was naar Valencia. Maar in wedstrijden, en daar denk ik dat je ook voor een stuk naartoe wil, heb ik wel het gevoel dat hij inderdaad de laatste twee maanden wat minder is. En daardoor hij gaat soms te snel liggen. Terwijl hij is zo rank. Want waarom ik vroeg, daar heb je het over Gavi of over Pedri. Ja. Ik bedoel, je kan Pedri en Bellingham qua morfologie totaal niet vergelijken. Nee. Dus wat blessures betreft vind ik dat daar niet helemaal zou kunnen opgaan. Hè. Pedri met alle spierblessures die hij heeft. Maar of hij nu overbelast is, dat denk ik niet. Nee. Maar hoe oud is hem? 20? Ja, jongens, wat verwachten wij? Ik vraag me soms af, wat verwachten wij allemaal van jongens van 20 jaar? Ik heb een zoon van 21 en een van 18. Ik bedoel, die mannen staan aan de top van de wereld.
Op zijn 16 eigenlijk al.
Elke match, hij kan niet meer hoger. Hè?
Er is ook een 16-jarige die aan de top van de wereld staat bij Barcelona. Mag ook veel gebruikt wordt.
Mag het dus. Ja. Mag het dus.
Het eerste half jaar was gewoon bovenmenselijk. Dat was,
In
één keer begon hij te scoren, in één keer assist.
Hij is nog altijd gedeeld topschutter. Hè? Weet jullie wie de andere twee zijn? Die heeft veel gescoord.
Gerard Moreno, zit hij erbij?
Nee.
Een van Girona?
Ja, Dolbic. Die heeft nu twee keer gescoord. Van Osasuna, Budimir. Ante Budimir. Zijn grote namen als je dan Bellingham ernaast zet, natuurlijk.
Die mens die kan niet lopen, die Boedi Mier.
Nee, maar die weet wel
die scoort
wel.
In de richting ook wel dodelijk.
Ja, dat is waar.
Goed, in het middenveld van Real hebben ze wel natuurlijk nog een paar andere sterkhouders. En vooral Dertoni begint de jongste weken weer op... kruissnelheid.
Jongste weken.
Jongste weken.
Hij is zeer nuttig. Hij is zeer aanwezig. En er is een periode geweest dat toch iets minder was.
Er is één seizoen geweest dat hij minder was. Eén seizoen.
En zijn terugkeer bij
dat was het jaar dat...
Ik hou van Angel, nu al.
Na dat Cristiano vertrok, denk ik, dat jaar. Dus 2019, denk ik.
Dat was het Benzema Courtois-jaar.
Dat was hem ietsjes minder. En hij werd eigenlijk al afgeschreven op zijn 30. Maar dat is zo'n fantastisch.
Nee, en nu teruggekeerd bij de Duitse nationale ploeg. En dat was ook een schot in de kroos.
We laten passeren.
Ik vind het af en toe wel eens leuk als je zo de grote ploeg van Real en Barça. En dan moet je daar keuze uit maken van wie zou je er nu in zetten. Ja. En dan gaat het vaak over Busquets of Kroos. Hè. Ja. Ik herken Busquets, dat is fantastisch. Maar Kroos speelde in 2008, hè, uh-huh. 16 jaar geleden. Debuteerde hij bij Bayern München. Is een jaar uitgeleend aan Leverkusen. Is daar eigenlijk groot gemaakt door Joep Heynckes, die later ook coach geworden is bij Bayern. Want in Bayern geloofden ze niet zozeer in hem. Mm-hmm. Ook niet toen hij terugkwam. En Heynckes heeft gezegd, hij wordt mijn nummer 8, want hij speelde eerst op de 10. Ondertussen heeft Tony echt alles gewonnen wat er te winnen viel. En dat is gemakkelijk om te zeggen, je kijkt alleen naar stats. Maar de manier waarop Tony's... Als ik één voetballer zou willen geweest zijn in mijn leven, ik meen dat.
Want iedereen wil
altijd Messi of Ronaldo. Ja. Of ik zou Toni Kroos willen geweest zijn. De radar die heeft op elke positie waar hij staat en hoe hij die ballen overal neerlegt, als hij nog een fractie van een seconde sneller was geweest... Hè,
dan, in lopen, hè? Ja, niet in passing.
Nee, hij denkt snel genoeg, denk ik. Dat we kunnen concluderen.
Maar ook alles in 1-2 tijden, hè?
Geweldig dit seizoen, Michael. Want je hebt het over een paar... Hij speelt het hele seizoen. Hij is de drager.
En het beste voorbeeld was misschien zijn terugkeer na 998 dagen in de manschaft. Oh, een geweldige assist na 6 seconden.
Ja. Dat is dan leuk voor het verhaal. Ja. Als je Real kijkt, wekelijks of twee wekelijks, whatever.
En dan valt goed nieuws voor jullie dan, liefhebbers van Toni Kroos, want... Zijn Was nog een beetje geruchten, maar het zal wel bevestigd worden. Hij zou tot 2025 hebben.
Ik dacht dat het zeker was dat hem heeft bijgeteend.
Ja, ik denk dat hij is nog niet voor de foto naast Florentino gaan staan. Maar...
Nee, tuurlijk. Maar dat, tuurlijk,
of maar dat is toch ook Real Madrid. Wat een klasse. Comunicado oficial. Witte achtergrond, logo van Madrid. Vier lijntjes. Comunicado oficial. Ja. En dus hij blijft dan nog
Toni
een jaar.
Kroos, Arjen
Toni Kroos, ja. Een van de grote legendes, die krijgt dan een jaartje bij. Ja. Modric krijgt een jaartje bij. Allee, dat gaat nu misschien niet meer zijn. Nacho, toch ook een legende in de geschiedenis van Real. Hè? Is niet de grootste geweest.
Als jeugdproduct, je kan er altijd
maar
op rekenen.
Ja. Krijg maar één, geen gezeur erover. Eén jaar. Hè? Want je bent op een leeftijd gekomen, wij geloven in jou, je krijgt dik geld, een jaar. Hey, zelfs met Toni Kroos, alleen bij de jongeren hebben ze nu verlengd. Ja. Voor lange tijd, Valverde en Vini en Rodrigo. Dat is allemaal tot 7 of 28 zeker. Hè?
Met een hoge opstapclausule, dat gebeurt ook bij Atletico, gebeurt ook bij Barcelona. Ja. Maar Modric, die vindt het niet zo leuk dat hij geen verlenging naar zijn zin krijgt. Hij speelt ook veel te weinig onder Ancelotti. Heeft dan die winning goal gemaakt tegen Sevilla. Sindsdien één keer nog in de basis. Is dat...
Ik heb nu de cijfers niet, maar hoe vaak heeft hij in de basis gestaan?
Ja, heel weinig. Ja, ik denk 12 keer of zo maar dit seizoen.
Dit is echt waar hij vorig jaar nog wel een dragende speler was. Echt wel... Ja, dat is...
Maar hij is wel nog zo competitief ingesteld dat hij zegt van... Nee, je moet mij geen job als assistent, als T3 aanbieden, want dat werd ook gefluisterd. Mm-hmm. Ik wil desnoods nog een jaartje of twee ergens anders voetballen, maar...
Ja, hij zal nog heel graag voetballen, hè. Bedoel,
kan je je dat voorstellen dat hij bij een andere Spaanse ploeg nog zou spelen?
Nee, het is maar één oplossing, oftewel Real blijven, maar dan...
Dynamo Zagreb of zo.
Ja, denk ik dan wel. Ja.
Het feit dat Modric minder speelt, heeft ook wel te maken met... Niet alleen Kroos, maar vooral de jeugd waar je het al op alludeerde. Je hebt Tchouaméni, je hebt Camavinga, Fede Valverde. Fede Valverde, 2 jaar terug, geweldige stats. Ogen dicht, afstandsschot, het was altijd in de winkel hak binnen. Mm-hmm. Nu zijn die statistieken minder en gaat het minder over hem, maar ik vind hem nog altijd wel zwaar.
Rolls Royce van de middenvelders, hè? Dat is Fede Valverde, die kan alles ook.
Lopen vooral, verbindingsofficier spelen.
De Maizena van de ploeg, hè? Misschien een tackle nodig? Fede.
Fede Valverde.
Een interceptie? Fede. Afstandsschot? Fede. Counter opstarten? Fede. Counter tegenhouden? Fede. Ik vind ook zo'n geweldige speler. Is minder elegant, et cetera, maar gewoon ook
blijft
zo...
altijd een beetje een raadsel vinden.
Ik kan ook overal.
Dat is vooral waarom hij...
Dat is een voordeel, maar ook een nadeel. Ja,
want... Als je natuurlijk Tchouaméni, dat is mooi, rank, Camavinga, dat is lekker met de bal aan. Technisch ook, zo goed. Maar je kunt niet en Tchouaméni, en Valverde, en Camavinga.
En Kroos, en Bellingham.
Bellingham. Maar ik ben ook...
Maar hij staat er ook wel altijd in. Alle wedstrijden
gespeeld. Maar elke trainer is toch zot van zo een.
Daar kun je echt op rekenen. Dat is volgens mij
Simeone
een van de eerste.
Is jaloers, dat Ancelotti daar een beroep kan doen. Dat is een droomspeler voor hem.
Die helpt in de verdediging.
Camavinga, dat is geen linksback meer. Terwijl Mendy...
Vind ik eigenlijk de minste Mendy...
Ja, maar moeten ze Alfonso Davies gaan halen? Of Theo Hernandez? Want dat wordt dan ook gezegd. Of gewoon Camavinga daar...
Nee.
Ja, maar dan zou hij dat toch al gedaan hebben.
Ja hij zal het ook niet echt... Hij heeft het een paar keer gedaan.
Ja, hij heeft natuurlijk Tchouaméni naar
achter. Vorig seizoen is het in nood wel lange tijd gebeurd. En dan was niet teleurstellend. Je hebt ook nog wel Alaba natuurlijk, dat daar in theorie...
We hebben een nieuwe Marcelo, Roberto Carlos nodig.
Alfonso Davies.
Iets dat er 10 jaar kan staan.
Die is jong, die is snel. Ik vind hem wel wat overroepen, Alfonso Davies.
Pas op.
Kiek is onder de kop, dikwijls. Heb je dit seizoen Bayern München gezien? Ik kom er niet meer aan
te passen. Ik zie te weinig Bayern, moet ik zeggen. Maar,
loopt zich altijd
maar
letter.
Is hij daar nog wel...
Het zou kunnen zijn dat hem niet gelukkig is.
Bij Bayern München dit jaar ben je niet bijster gelukkig, neem ik aan. Maar denk Alfons. Frank Garcia is in elk geval niet voldoende.
Nee.
Ferland Mendy is al enkele jaren niet voldoende.
Maar dat vind ik ook zo'n rare. Ik vind dat zo'n rare...
Is verdedigend wel heel sterk, Mendy. De 1-op-1... Moeilijk te pakken, maar aanvallend is dat veel te weinig voor mij, voor Real Madrid. En je dan van
Soms uitverdedigt.
Dat stokt als hij de bal aan de voeten krijgt.
Ja, dat is zo heel onhandig allemaal. Dat zie je dus inderdaad. Ja. Maar ik vind verdedigen, 1-op-1, vind ik wel heel sterk.
Okay.
Wil je nog iets over Carvajal zeggen? Dat is toch ook onwaarschijnlijk. Speelde tegen Atletico Centraal in de defensie, hè? Fantastisch. Ja. Fantastisch. Real heeft ook nooit echt voor een andere rechtsbij Hakimi's moeten vertrekken. Die je toch bijna op dezelfde hoogte zou zetten.
Ook bij Leverkusen gezeten, hè?
En Lucas Vazquez volgens mij ook verlengd nu.
Dortmund, hè? Hakimi trouwens.
Ze hebben Vazquez ook verlengd nu. Ze gaan geen andere rechtsback kopen. Nog niet. Terwijl iedereen al zegt, ja, maar Carvajal is toch voorbij. Ja, maar Carvajal die komt altijd wel weer terug.
Het is wel de speler van Real die ik het minst graag zie. Maar ook gewoon omwille van zijn gedrag en zo. Ja, het is een venijnig ventje, denk ik.
Ja, die neemt de Sergio Ramos-rol.
Sergio Ramos-rol.
Iemand moet die rol opnemen. Anders moet iemand een beetje...
Sinds Casemiro ook vertrokken is.
Moet iemand de bandiet zijn.
Oké.
Okay. Hoeveel jaar is Carvajal? 33? In het huidige...
jonger denkt twee.
Ja, ik denk dat niet zo.
Ja. Ah, in het huidige voetbal gaat dat nog. Normaal gezien kunnen tot de vierde.
Oké, toch een klein beetje meer nog over Barcelona, als die akkoord gaan. Komen straks nog wel terug op Real. Hoor.
Ik kan ook nog even over Modric zeggen, dat tot uw 37 in de basis staan bij Real. Dat verdient toch wel een pluim. Dat je dan in het laatste jaar iets minder speelt. In zijn hoofd zal dat moeilijk te vatten zijn. Maar
heeft hij al ergens aangegeven dat hij dat allemaal niet leuk vond?
Ja, heeft hij wel laten verstaan. Want kijk, dat aanbod dat er dan zou zijn...
Aanbod misschien wel, maar dat hij niet meer zoveel speelt.
Ja, hij wil alleen maar nog een jaar verlengen als hij
competitief
meer speelkansen zou krijgen. En dat is wat hem tegenhoudt om die verlenging aan te gaan. Want hij denkt...
Ja, dat het dan echt helemaal naar het achterplan. Nu is het nog af en toe. Maar hij valt nog wel in en zo af en toe.
Mogen niet vergeten dat tegen City zelf de Ballon d'Or was ook.
Tegen City gaat hem niet in de basis staan. Dat gaat niet. Nee. Bijvoorbeeld.
Maar straks meer over Barça enige aandacht schenken. Glipte even dichterbij door te winnen van Las Palmas. Maar ja, Real had een nabeurt. Dus het verschil is nog steeds 8 punten. Wel 10 of 11 matchen over alle competities niet verloren. En dat reeksje is gestart na de aankondiging van Xavi dat hij ging vertrekken als trainer. Hoe kan je dat verklaren? Dat die spelers daardoor dan in het kopje ineens bevrijd zouden zijn? Of overdrijven we dat?
Heeft dat niet te maken dat ze stabieler achteraan zijn door die jonge god die daar plots rondloopt?
Ja, maar je zegt het een beetje met een sarcastische...
Nee, helemaal niet.
Je bent ook wel zwaar onder de indruk van...
Zeker.
Ik ben zeer blij voor de Spaanse nationalploeg.
Zeker.
Hij is wel nog maar invaller nu. Hè. Ja. Moet hij al starten op het EK? Want hij heeft Koen Frans al wel eens op Twitter gegooid.
Naast Laporte, denk ik, dat hij zeker niet zou misstaan, hoor. Ik ben niet super overtuigd van die Le Normand. Sorry, maar gaan we het over Barça hebben? Hè?
Ja, maar nee, het gaat over Barça uiteindelijk. Kijk, Koubarsi.
Nee, maar de reden waarom het... uiteindelijk zijn ze in die 10 matchen hoeveel punten korter gekomen op Real 2?
Ze hebben wel maar 2 keer gelijk gespeeld en de rest allemaal gewonnen. Dus, maar Real ook uiteraard.
Dus veel korter zijn ze op zich niet gekomen. Maar goed, de crisis waar ze zich eind januari in bevonden, of half januari, die is natuurlijk wel helemaal weg. Ondanks het feit dat ze toch een aantal mannen blijven missen.
Tenminste.
Alleen
in het middenveld. De Jong, Pedri, Gavi. Zelfs Christensen heeft een paar matchen nu gemist. En dat was ook wel een slimme zet. Want
wie staat daar dan in de basis nu? Oriol of zo?
Oriol viel in.
Maar Gundogan gaan spelen op de 6.
Nu was Gundogan op de 6. Ja. Maar Christensen heeft daar ook weken gespeeld. Ja. En dat was een zet van Xavi in iedere dag. Was dit. maar dat is goed uitgedraaid. Dus misschien Koubarsi en Christensen. Het feit dat er daardoor wat meer defensieve stabiliteit is gekomen. Achterin.
Ja.
Dat zou een van de redenen kunnen zijn. Lewandowski is aangehaald.
Vindt hij altijd de nette Lewandowski? Want
Lewandowski heeft, denk ik, 5 goals in de laatste 6 of zo. Dus hij scoort regelmatig. Het is nog niet op het niveau dat je zou verwachten van Lewandowski. Maar die is ook 35 ondertussen.
Ja, dan mag het wel beginnen.
Ik hoop
in elk geval niet dat ze winnen op Bernabeu. Want dan zie ik het toch nog op een of andere manier zo dat die er toch nog binnen... Koen Frans geweest in geloven. Zo.
Ja.
Dat het 5 punten wordt,
you never know.
Maar Real heeft 1 keer verloren dit jaar. Waarom zouden ze plots... Ze zijn nog 8 matchen. Ze
hebben thuis nog niet verloren.
Ze moeten 3 keer meer verliezen.
Ja.
Terwijl ze
nog
maar 1 keer verloren hebben.
Ik ben een doemdenker, Steffi. Toch wel. Goed, ik zou het graag hebben dat ze gewoon maar afmaken. Als ze winnen tegen Barça, is het gedaan. Ja,
dus die vraag die ik nu wou stellen is dan nutteloos. Hoe dicht zien jullie Barcelona nog? Nader.
Ja, hangt van die wedstrijd. Ja. Volgens mij is die Clasico alles bepalend.
Ja.
Maar ik heb veel meer jaren het gevoel gehad van... het kan elk moment misgaan. Maar dat heb ik nu niet. Ik vind het heel steady.
Ja, ja, dat is, ja.
De manier waarop zondag die match ook beheerst werd.
Het was wel nog risky, want he? Las Palmas raakt nog de paal in het slot. Dus dat zou maar toch puntenverlies kunnen zijn. Voor Barcelona.
Ah, ja, maar bij Real was het ook nog een dikke kans, hè, ja. voor Bilbao. Maar ja, jongens, 90 minuten geen kans weggeven, dat is toch bijna... En als het maar 1-0 is, maar 1-0, hè, man.
Ja, ja,
0, okay. Zorg dat 3-0 is de tijd dat Barca met 5-0 voorstond en Ronaldo bij Madrid er 4 had ingelapt.
Ze hadden wel iets vroeger gescoord in die wedstrijd. Ik weet niet of jullie die fase gezien hebben met Rafinha.
Ja, ja, we hebben gisteren tot bijna vechtens toe in een huis Wijnands daarover gediscussieerd.
Dus jij vindt het terecht dat daar buitenspel voor...
Wel, ik vond het geen buitenspel.
Ja, ik ook niet, eerlijk gezegd.
Omdat hij niet deelnam aan die paas van Lewandowski, Rafinha. Maar ja, mijn tweede zoon die begon, ja, maar dat is toch logisch dat het buitenspel is, want hij haalt voordeel over het feit dat hij... Wie liep er door?
Lewandowski liep door, ging het duel aan met Saul Coco. Die stapte over de bal, de paas...
Ah ja, het is Lewandowski die de bal niet geraakt heeft.
Ja. Maar die gaat wel het duel aan met iemand die op 4 meter
staat. Buitenspel.
Ja, maar ik vind dat naar de geest van ja, maar voetbal als onlogisch dat ze daar dan buitenspel aan.
Ik vond het wel geweldig, die lijn die er dan getrokken werd, toch zo 5 meter van, ja jongens, ziet je niet dat buitenspel was? Ja, niet. Ja, bedoel, ik vind het best discutabel. Ja. Maar dat zal toch zo in de reglementen staan, dat wanneer Rafinha opnieuw in balbezit komt, doordat er niemand anders van Barca die bal geraakt heeft.
Neem je deel aan een fase? En wanneer is er ook sprake van een nieuwe fase? Want die Saul Coco raakt ook nog eens die bal, hè?
Mm.
Dus die tikt die weg.
Ja,
maar
dan
is er geen controle. Maar Rafinha staat op 5 meter.
Blijkbaar niet dan, hè?
Vroeger was zo de discussie, hey, positie buitenspel. Ja, maar als je binnen de 1,5 meter van een verdediger staat, ben je wel van invloed.
Ja.
En ja, breek je eigenlijk in op de ingreep van de verdediger. Maar dit was nu zo ver van die verdediger af. Duidelijk dat die pas ook niet bedoeld was. Ik
vond het een interessante discussie thuis gisteren. En ik ben eigenlijk, ook al ben ik al voetbalcommentator, en ik ben eigenlijk dat soort discussies over hoe het precies in het reglement staat opgesteld.
Het gaat heel veel over
ik kan daar soms niet meer volgen. Echt waar, ik meen dat.
Het lijkt ook elk jaar anders te zijn.
Ja, allee, maar staat het er zo in dat het buiten... Of is het een interpretatie?
Ja. Van, en dan heb je ook nog eens per land soms verschillende details in die
rulebook staan. Over, want ik ben er al...
Ja, we gaan er gewoon geen woorden meer
over maken. Ik vond het wel interessant om over te praten, dat wel. Maar is het een interpretatie zoals de discussie over... een waanzinnige discussie overigens, dat Burgess de bal in het aangezicht gooit. Staat dat in het reglement? Ja, dit is toch wel... dat is een interpretatie.
Ja, dat is interpretatie.
Ja, maar goed, in dit buitenspelsituatie, is dat een interpretatie of is dat... staat het duidelijker in dat wanneer er niemand anders en een tegenstander alleen aan de bal raakt, dat het dan wel buitenspel is? Dat vraag ik me af.
Dat is een semantische kwestie. Hè? Dus
ja, dat weet ik niet. Ja. Ik ga echt het reglement er niet meer bij halen.
Nee, oké, maar zand erover.
Interessant.
Ja. De goal van Rafinha werd aangebracht door de invaller. João Félix, die toonde wel weer zijn true colors. Hè? In éénzelfde wedstrijd. Absolute hoogte, geweldige assist. Maar dan ook een gigantische kans de nek omgevrongen. Dus dat is dan de laagte. Ik ben al vanaf dag 1, sinds hij Atletico-speler is geworden,
verliefd
op João Félix. Heel veel Atletico-fans verfoeien hem. Maar ik wil hem graag terug. Maar zou hij volgens jullie bijvoorbeeld mooi staan in het Real-shirt? Zou hij daar passen? Want je mag niet vergeten, hè, hij heeft zogezegd nog niet overtuigd bij Barcelona, maar heeft 8 goals en 9 assists over alle competities.
Maar wat is de vraag nu? Of hij bij Real
Madrid zou jullie, overschat ik zijn capaciteit of zou hij ook passen?
Afhankelijk van wie wij nu in de, als bij Real niet Vini en Rodrigo zou zitten, zou ik misschien nog kunnen denken.
Hij heeft wel vergelijkbare cijfers met Rodrigo bijvoorbeeld.
Ja.
En die kan je niet op dezelfde lijn.
Maar hij is misschien wat minder voorspelbaar, maar... Ik heb dat altijd zo een paniekaankoop van Atletico gevonden.
Uiteraard, 127 miljoen.
Toen Griezmann vertrok. En ik denk het tweede seizoen of zo heeft hij het wel goed gedaan. Ja,
het kampioenschap in het coronajaren was hij heel goed met Suarez, de wisselwerker.
Maar dan vorig jaar heb ik hem dan dat half jaar bij Chelsea zien spelen. Dat was ook dramatisch. Ja. Dat ik dacht, oh my god, En toen, eerlijk gezegd, toen hij naar Barcelona ging, dacht ik, oh, dat is het.
Dat is goed. Dat is mooi.
Heeft Laporta weer goed gedaan. Ja, de grootste kenner van het internationale voetbal, hoor. Laporta, yeah.
Nee,
maar het is een goede voetballer, hè.
Die goal is toch wel te dit.
Ja.
En daar kunnen nooit op bouwen.
Bijvoorbeeld liever in dat Barça-elftal spelen dan Ferran Torres, bijvoorbeeld.
Ja, dat is dan ook wel waar.
Ferran Torres is wel ook een bepalende voetballer die meer dan 10 goals al heeft gescoord, hè. Dus,
ja, maar het is niet altijd de cijfers die u...
Nee, maar dat is wel een keuze die je moet maken.
Ja, dat is zeker een keuze. Maar ik ben geen fan.
Nee.
Voor het allerhoogste niveau, daar hebben we het over.
Er is nog zo'n speler bij Barcelona waar Angel dan weer geen fan van is. Ronald Araujo. iemand wiens capaciteit ik ook heel hoog inschat. Is dat nu op de bank wel voor Inigo Martinez? Dat zal... zijn, omdat, ja, denk ik,
dat niet riskeren. Top
in Europa tegen PSG gaat hij spelen. Barça heeft er een opstapclausule van 1 miljard euro opgeplakt. Maar ik denk
dat gaat zeker
ze staan
iemand
in de rij. Ja. Ze staan in de rij.
Ja, Manchester United, dat wordt altijd gezegd dat die wel...
Die gekend zijn voor hun goede transfers natuurlijk.
Maar jij snapt de hype helemaal niet rond Ronald Araujo.
Nee, ja, ik bekijk...
Is dat een hype?
Ik vind dat...
Bij wie?
Kampioen in onze vorig jaar was hij de beste verdediger. Misschien zelfs één van de beste toekoer. Dus Ronald
Araujo. Zijn er mensen buiten conferentie die ophemelen?
Ja.
Zijn er mensen? Jij ook nog?
Ja, het is ook een Uruguayaan. Dat helpt. Hè. Als je uit Uruguay komt, dan... Zoals een Fede Valverde, Luis Suarez.
Ja, maar dat is normaal.
Maar ik
vind dat je top. Nee. Ik bedoel, als je die dan tegen Real ziet, wordt hij altijd de opdracht gegeven om Vinicius uit de wedstrijd te halen, want dan wordt hij plots op de driesbakje geposteerd.
Dat is één keer wel eens heel goed gelukt in de Klassico.
Eenmaal, ja.
Maar ja.
Voor de rest is dat redelijk dikwijls de broek uitgedaan.
En Zwalu maakt talent niet, natuurlijk.
Ja. Goed, Michael.
Maar dat is
ik vind dat geen top.
Nee, maar dat is zelf als jou, Felix, op die positie. Dat is een hele goede speler. Maar ik heb altijd de indruk dat hij niet weet of daar nu voor hem een speler of een blok beton staat waar hij gaat tegen aanlopen.
Is Militao dan 3 niveaus beter? Want die is nu wel terug van kruisbandblessure.
Ja,
ook wel een welgekomen, denk ik.
Die was wel voor zijn blessure. Want het eerste jaar was ook moeilijk van Porto. Maar normaal, als je de overstap maakt naar Real, dat is het allerhoogste niveau. Dat
was Sergio er nog.
En hij was dan ook zo'n type verdediger.
Het tweede jaar dan, denk ik.
Altijd 1 foutje per wedstrijd. Een on-goal en zo heeft hij ook wel eens gedaan.
Maar dan vorig jaar, denk ik dan dat het was, heeft hij mij wel verrast. Net zoals Rudiger nu eigenlijk.
Ja, Rudiger en Militao is wel het beste duo dat je daar kan opstellen. Hè. Niet met Carvajal, met alle respect, of met Nacho.
Nee, centraal niet, maar...
Alaba
vind ik eigenlijk ook nog. Ik vond in principe Militao, Alaba vond ik het leukste, compleetste, maar Rudiger heeft mij wel verrast.
Ja, puur verdediging vorig jaar... In City het wel verknald.
Ja, absoluut. Absoluut.
Verknald, hè? Rudiger speelde geweldig tegen Haaland thuis.
Dat was eigenlijk de eerste keer de openbaring van mij van Rudiger. Want ik kijk natuurlijk niet altijd.
Was hij met de Batman-masker dan nog op zijn gezicht?
Onder de oksel van Haaland. Zodat je denkt, maar is die nou
en hij koos toch voor Militao toen. Die komt terug uit schorsing, hè?
Ja, ongelooflijk. Mm-hmm. Ongelooflijk.
Niet dat het dan tegen City misschien beter had afgelopen, maar...
Kevin De Bruyne moet wel uitkijken voor Rudiger, denk ik, in dat duel tussen Real en City. Want Rudiger...
Ja,
iedereen moet uitgaan. Maar ik vind dat niet normaal. Hij heeft me echt verrast. Want ik dacht in het begin dat voetballend is aan niks en dat is puur. Maar je kunt dat toch ook altijd gebruiken. Het is wel, heeft zijn eigen wel goed aangepast. En,
hij is dan
vooral
een beetje
het startpunt voor mij van het respect naar Rudiger was inderdaad die wedstrijd thuis tegen City.
Dan. Mogen we hem dan vergelijken met Pepe, Rudiger?
Als je dan toch zoiets zou moeten doen, inderdaad.
Die trouwens nog altijd op heel hoog niveau voetbalt op zijn ene.
Die ik heb gezien op de Bosuil. Speciaal voor Pepe, eigenlijk naar de Bosuil getrokken. En een klein beetje voor Antwerpen.
Scoort toch tegen Antwerpen? Hij scoort tegen Shakhtar. Ja.
Het is fantastisch om die eens in ticht te zien. 31 of 40 jaar.
41.
Of 41.
Eigenlijk, als je terugkijkt, is hij vrij vroeg dan nog weggegaan bij Real. Als je ziet,
32 of zo?
Ja, dat hij toch nog zo lang op zo'n hoog niveau heeft gespeeld.
Is Beşiktaş nog gepasseerd ook? En dan naar Porto teruggekeerd, denk ik, Pepe. Ja.
Ja. Die net het probleem van Varane eigenlijk op dat moment. Dat,
Goed.
Nu een nieuwe Varane op komst, hè? Jorro. Van
Lille.
Dat is een beetje de nieuwe
Varane. Jonge Fransman. Het schijnt ook Fransman. Echt zijn centen waard die ze gaan geven.
Groot rank.
Ja, ik heb hem nog niet
gezien. Dus het Real, Perez blijft de techniek eigenlijk handhaven. Hè? Dus buy them young, rustig laten groeien. En dan wanneer het moment is.
Want als we het vaak hebben over Barcelona, nu pakken ze opnieuw uit met de academie.
Ja.
Dat is natuurlijk ook in golven.
15 jaar na.
In 15 jaar na. Ja. Want er zijn er natuurlijk wel heel veel ondertussen die ook de hemel, voetbal, die hemel zijn beloofd. Ja. Van Firpo tot Trincao, Moriba.
Lais Moriba, dat is een tegenvaller gebleken.
Zazuli, die ook allemaal de hemel op aarde zijn beloofd. Of Zazuli.
Cuenca, wat was het allemaal?
Dat
was een paar dingen.
En terecht met wat er nu allemaal staat. Maar wat ik daar over Real wil zeggen. Ondertussen speelt Vini 6 jaar bij Real. Mm. Top van de wereld. Rodrigo, 5 jaar. Valverde, 5 of 6 jaar ook. Camavinga ook al 3 jaar. Die ook heel erg jong waren, die naar Real. En die hebben al een lange periode dat die aan de top staan. Dus ook al roepen we over Cubarsie, over Lamine Yamal, Lamine Yamal is, dat is waanzinnig. Maar dat was Ansu Fati ook, hè?
Ja, je moet altijd dat, met twee woorden spreken.
En dat was Pedri ook. En Pedri, voor alle duidelijkheid, daar kun je niks verkeerd...
Ja, dat is een product van Barca.
Maar daar kun je niks verkeerd over zeggen. Maar wel kunnen die mannen het ook over een periode van 5, 6 jaar blijven doen. En zeker, dat is wat ze bij Real wel al aan het doen zijn nu. Die hebben niet altijd gespeeld.
Dat toch niet een klein beetje dat er dan geen fabrica-product is in het offensieve compartiment?
Ik vind dat wel jammer.
Ja.
Bij
Real, hè? Want je zegt Lamine Yamal, daarvoor Ansu Fati.
Vooral Spanjaarden. Ik wil altijd een paar Spanjaarden bij Real hebben.
Wat is het spitsenproduct? La Tasa?
Het laatste aanvallend talent van La Fabrica is volgens mij Raúl.
Morata,
Portillo.
Ik vraag me dan af wat zo'n Raúl, wat die dan daar doet.
Wachten op zijn kans bij het eerste elftal?
Die werkt dan met al die jonge talenten.
En die
moet dan toch denken, hier de eerste 5 jaar, weet je wat, we leiden nu op. En je zou dan ook denken...
Die leidt mensen nog voor Getafe.
Ja, eigenlijk, we zouden daar heel veel geld aan verdienen door ze hier op te leiden. Maar ja, dat zal dan
Borja
toch
ook Mayoral bijvoorbeeld, hè, die
dat
is
zal
nu
dan
mee,
toch ook niet zijn.
Aan het vechten voor de topschutterstitel als spits van Getafe. Dus het is effectief opleiden voor Getafe. Ja.
Maar ze hadden toch zo'n jonge gast van voor. Hè? Zo'n, ook een hele grote jongen. Alvaro.
Alvaro.
Ja, die dan een paar wedstrijden heeft meegedaan vorig jaar.
En die ook zo gescoorde wel. Ja. Dat was ook zo mega onhandig. Zo,
geen idee waar dat hij nu uit hangt. Echt
effectief. Ja. Ik ook niet. Zat een kerel hè, van Raúl zijn team eigenlijk.
Als je geen wondertalent bent...
Nee,
dan kan je toch niet meedoen met Barcelona of bij Real Madrid vooraan.
Nee.
Of bij City of bij... je moet toch op die leeftijd...
En dan mogen we ook niet onderschatten. Hè? De City's, de Bayerns van deze wereld, plukken ze ook allemaal weg uit Spanje. Hè? Want Spanje heeft natuurlijk ook niet de centen om die allemaal blij te houden, die jonge 16, 17-jarige.
Mm-hmm. Maar bedoel, dan echt iemand van Madrid zelf die bij Madrid doorstroomt, dat moet al zoveel geluk hebben, dat is onmogelijk. Phil Foden bij Manchester City, dat is zo...
Raúl was trouwens wel een product van Atletico.
Meest complete...
Ik wou eigenlijk nog iets over Girona zeggen, moeten we daar... veel woorden aan vuil maken.
Die vallen buiten door het vier.
Ja, we moeten de schrik hebben, hè, want die Oekraïners zijn geplaatst.
Ja, door Big Tsigankov. Die zijn belangrijk.
Maar die zijn wel twee keer in de laatste 10 minuten scoren. Hè.
Ja, ze zijn tegen Bosnië. Uitgeknikkerd uit de titelrace. Zijn ze gewoon helemaal weg.
Oekraïne bedoel ik.
Oekraïne.
Ik dacht ook in het begin, dat zal geen gemakkelijke tegenstrever zijn, maar... Tegen Bosnië hebben ze
Ik vind dat je er een beetje meewarig over doet.
Nee,
dat die uit de titelstrijd geknikkerd zijn. Ik vind dat toch
het vrij... blijft wel knap dat ze nog altijd 9 punten voorsprong hebben op de nummer 5. Dus ze gaan Champions League halen.
Ja, dat is toch waanzinnig.
Ja, ik vind dat ook. Maar ik ben
gewonnen tegen Betis zeker.
Ja, slotminuut, Christian Stuani. Ook een oude spits.
Boudimir type.
Ja, maar wel beter, zeer onderschat. En ik vind het wel mooi, hij het weer is. En Mitchell zei dan in de persconferentie na de match van 1 ding staat vast. Christian Stuani zal volgend jaar in de Champions League of Europa League, want dat durfde hij nog niet uit te spreken, aan de aftrap verschijnen in de eerste Europese wedstrijd van Girona als een aanvoerder. Die mens heeft nog niet bijgetekend, maar dat is...
Dat is bijzaal.
Een klein beetje druk.
Teken maar bij.
Want er juist staat het over iemand die uit de doden was opgestaan. Wie had het nu er juist? Whatever, iemand. Maar dan Isco.
Ja, die actie weer in die wedstrijd.
Ja, dat is ongelooflijk.
Maar Betis doet het niet goed. Ze zijn 4 wedstrijden op rij verloren. Pellegrini, daar wordt over zijn ja, aanpak een beetje getwijfeld. Hij is ook al niet meer de jongste coach natuurlijk. Dus zwart, ik wil niet te veel uitweiden over Girona en Betis. Ja. Want ik wil naar Atletico. Dat eigenlijk is buitenshuis heeft kunnen winnen. Jawel, met 1-2 gewonnen op Villarreal.
Doelpunt
van Axel Witsel, daar wil ik naartoe. Hij scoorde de eerste treffer met de kop. Mooie kopbal. Werd ook verkozen tot speler van de maand maart bij Atletico. Het is de eerste keer dat hij dat krijgt. Griezmann en Witsel zijn misschien de meest constante factor dit seizoen bij de Colchoneros. Ik weet dat Angel niet te veel wakker ligt van België en de Rode Duivels, meer van La Roca.
Ja, absoluut. Ja.
Maar Stef, is dat het witte konijn dat de Desco nog uit zijn hoge hoed moet?
Stop nu met die vraag.
Zeker niet.
Nee?
Nee, dat gaat hij niet doen.
Nee, hij gaat het niet doen, maar zou hij dat eigenlijk moeten doen?
Ja, maar dan Atletico speelt ook anders. De spelen dichter bij
in
elkaar.
In een viermans defensie gaat het niet
gebeuren. Ja, dat weet ik niet. Of Witsel dat niet meer zou kunnen. Maar dat risico gaat Tedesco nu toch niet meer nemen. En dan komt hij nog helemaal terug op zijn principes waar hij al helemaal niet voor staat. Dat gaat hem zeker niet doen. Hè. Maar ik vind het wel een beetje respectloos voor wat Axel Witsel, of je daar nu voor bent of tegen bent, hè, wat hij voor Belgisch voetbal betekend heeft. Die speelt aan de top van Europa.
Ja.
En daar ga je niet eens een keer fatsoenlijk mee praten. Ene keer heeft hij dat gedaan. Maar misschien is het dan te veel om nu uit te leggen. Ik vind Axel Witsel nog altijd top. Maar de manier waarop wij willen spelen, ja, dat ga ik niet meer doen. Is dat dan zo moeilijk om dat uit te leggen?
Mm-hmm.
Dat verdient je toch? En waarom denk je dat hij daar nu ook iets over zegt in dat interview? Dat voelt je toch ook
dus
aan?
Dus de people skills van de Desco zijn niet geweldig.
Je kan toch geen gebrek aan respect hebben voor Axel Witsel, of je nu voor of tegen hem bent.
Ja.
Maar denk je dat Simeone, die een heel jaar lang in de ploeg zou zetten, als die het niet goed zou doen? Daar kunnen we toch niet over... Dan zou ik Tedesco zijnde toch denken van, ja, misschien moet ik toch nog eens een keer gaan praten. Misschien moet ik nog eens naar Madrid. Ik ga me eens laten zien dat ik in de tribune bij Atletico zit, dat ik nog eens ben gaan kijken.
Ja, ja.
Is dat dan te veel gevraagd?
Maar
vraagteken.
Hij heeft ook natuurlijk met Courtois niet de beste track record op dat gebied. En jij hebt met Courtois daarover kunnen spreken, dat één op één
is. Legendarische.
Er is ondertussen ook nog wel iets gebeurd. Hij is papa geworden van een dochter, Ellie, waarvoor dikke proficiat. Maar we hebben ook gezien dat hij, voor hij die nieuwe jammerlijke blessure opliep, nog uitpakte met aardig wat Pinocchio-emojis. Hoe kijk je daarnaar, Stef? Want je hebt hem gesproken.
Ja, maar als Tedesco op de persconferentie zegt dat hij er alles heeft aangedaan om Courtois te benaderen of
de blokken te lijmen.
Ja.
Ja,
en er is 0,0 sinds november contact geweest. 0,0. Niet van Courtois, niet van de bond. De bond heeft dat ook niet proberen te lijmen.
Of koude oorlog.
Je zou toch als wij ruzie zouden hebben en je denkt, ja, ze zijn toch belangrijk, dan zou jij toch moeten zeggen, weet je wat, ik ga dat eerst proberen te... Dat is allemaal niet gebeurd. En als die bondscoach dan voor het oog van de wereld zegt, ik heb er alles aan gedaan, en bij Courtois komt dat binnen van, ja, maar sorry man, maar wij hebben geen contact meer over niks gehad. Ja, dan ligt hij toch.
Mm-hmm.
Als het waar is wat Courtois zegt. En dat hij dan die Pinocchio stuurt, ja, dat is misschien niet erg slim. En dan ook achteraf nu met die persconferentie met Lukaku. Maar jongens, wat zegt hij daar allemaal, Tedesco? Romelu praat geeft vier speeches voor elke wedstrijd. Hè? Dat heeft hij gezegd vorige week. En dat is toch, ik heb er van een band nog over zitten lachen en sturen vorige week. Hij zorgt ook voor eten als er te weinig eten zou zijn. Heeft hij toch vorige week op de Pesco? Dan zorgt de Romelu dat. Ja, dan denk ik, ja, maar dit is echt iemand uitlachen. Dat is toch wat Tedesco eigenlijk doet met Courtois. Ja. Dat komt daar toch binnen. Dat kan niet anders. Ik heb er nu niet meer met hem over gesproken. En moet je Courtois vrijpleiten? Nee, hij had natuurlijk nooit de selectie mogen verlaten. En dat zijn ego er staat, dat zal wel zijn. Ja, ja. Maar allee, de manier waarop Tedesco nu in elke persconferentie over hoe een kapitein moet zijn...
Ja. Het ligt er te dik op.
Ja. Come on. Allee, zeg. En ik vind dat... En het gaat me niet alleen over Courtois, daarom had ik het over Witsel ook. Ja, ga dan toch een keer kijken, man.
Ja, geef de indruk op zijn
dat je ervoor open staat en zet je niet achter de muur van ja, kom jij maar achter de muur. Want ja,
Roberto Martinez altijd zou gedaan hebben. Hè?
Ja, dus, dat hoeft dan misschien ook niet. En ik vind ook dat daar in de pers veel te weinig aandacht wordt aan besteed. Want bij Roberto Martinez, iedereen was fed up met Martinez in de pers.
Hè? Die dat was het goed nieuws show was.
Die waren blij, dat ze daar vanaf waren. En nu hebben ze iemand die heel erg eerlijk is op de persconferenties. Ja, dat heeft natuurlijk dan Witzel dan toch ook een klein beetje ontkracht intussen.
Ja. Het probleem is er en het probleem zal er blijven, want hij heeft bijgetekend, ook voor het volgende WK, is hij de bondscoach.
Ja, ja.
Is dat nog te fixen? Kunnen ze dat nog?
Als ze dat nu niet gedaan hebben, waarom zouden ze dan dat na de zomer gaan doen?
Nu over, denk ik. 100%.
Dus Tedesco moet vertrekken alvorens Courtois.
Dat denk ik wel. Ja, maar goed, ik denk dat er bij Courtois misschien in de spelersgroep ook wel wat... Dat ze daar ook niet staan te springen. Tenzij natuurlijk straks onze doelmannen, waar hij nu ook geweldig hoog mee oploopt, met een doelman van Luton Town en van Nottingham en van Wolfsburg, waar ik helemaal niks verkeerd wil over zeggen. Maar ja, als je er altijd één in de goal hebt gestaan die of bij Liverpool speelde, of bij Real Madrid, of bij Chelsea, en mogen we dan nog zeggen dat dan toch net...
Een niveautje verschil is, ja.
Allee, zelfs dan mogen we niet meer zeggen of denken. Mm-hmm. Terwijl ik daar niks verkeerd mee wil zeggen over de capaciteiten van die jongens.
Het was gewoon algemene kennis. Niemand twijfelde eraan. Beste doelman ter wereld. Of toch minstens top drie. We waren eigenlijk in het luikje Atletico. En het is toch weer over een Real-speler. Arthur Vermeeren, wat moeten we daarover denken? Want weer 90 minuten op de bank tegen Villarreal.
Geen idee over. Ik weet niet of hij het niveau op training mee kan maken. Dat weet ik niet. En de manier waarop
Simeone zegt altijd wel, hij pikt alles goed op. En dat is een mentaliteit,
dan is dat
kan ik
toch
niet
goed zeggen.
Leergeld.
Ja, dan is dat toch goed?
Ja, maar je komt wel in het midden van het seizoen.
Maar,
hè?
Ik zeg alweer op hetzelfde. Jij verwacht dat iemand van 19 van Antwerpen...
Simeone in de definitieve plooi liggen wat meer minuten geeft dan om de drie matchen is een keer een kwartier.
Vind je dat degene die dan op de positie staan van Vermeeren nu, dat die...
Slechter zijn. Saúl, zeker.
Ah, ja, okay.
Heeft nu wel gescoord, maar Saúl...
Dat kan ik niet
maar
over
even
zeggen.
Maar even die Vlaamse bril afzetten. Ja. Af en toe die Vlaamse bril afzetten.
Ja, maar nee, ik snap wel dat en Simeone zal hem dag in dag uitzien en denken, ja, dat schuchter baasje, het is misschien nog wat
te vroeg. Is er nog niet? Nee, dat is helemaal geen schande. Dat komt ook in het midden van het jaar. Hij heeft geen voorbereiding meegemaakt. Niks.
Maar wat ik wel vrees...
Je komt letterlijk van Deurne.
Ja, maar wat ik wel vrees is dat hij dan uitgeleend gaat worden aan een genre Getafe.
Maar we hebben net allemaal voorbeelden gegeven waarbij het wel goed is gekomen. Valverde, Carvajal, Kroos. Ik bedoel, dat is niet zo raar.
Dus hij moet aan een Duitse topper eigenlijk uitgeleend worden.
Nee, een Villarreal, whatever. Een subtopper.
Misschien speelt hij volgend jaar wel. Daarom is Simeone heel erg tevreden en denkt hij van... Dat is voor
als Kokje nog een jaartje ouder is.
Maar de vraag is ook, heeft Simeone voor de transfer gevraagd?
Ja,
absoluut niet.
Voilà. Nee. Dus dat is al punt 1.
Ja, maar dat is toch jammer voor zo'n Arthur Vermeer als dat dan effectief de waarheid blijkt. Hè, dat dit ook een beetje Simeone is van, ja, ik moest hem eigenlijk niet hebben, dus ik hou hem nog een beetje achter de hand. Maar goed. Wie wordt er vierde? Atletico of Atletiek?
Hé, hey, vecht het uit, jongens.
Nee, als ik gemakkelijk, als je zelf op de troon zit, zeggen, hey, onder ons, nobody cares. Je moet ook met het plek
ver naar beneden kijken. Ver naar beneden kijken. Hè.
Ja,
dat is echt
maar als ik Atletiek zag spelen zondag op Real, dan zal Atletico toch niet slechter kunnen zijn. Ik ben trouwens naar Real Atletico gaan kijken en dat was 1-1. Per ongeluk, dat nog in de 90ste minuut 1-1 werd. En ze hadden nog een paar kansen gehad van op stilstaande fase. Dat wil ik nu zeker niet zeggen.
92.
Maar de dominantie van Real toen was in dat soort wedstrijden vond ik heel erg groot. Dus ik weet niet of...
Maar Atletiek heeft wel Atletico uitgeschakeld.
Ja.
Ik
heb die matchen allemaal niet gezien. Ik heb nu zondag gekeken en ik dacht... Zijn die dan beter dan Atletico Madrid? En dan refereerde ik naar de match die ik gezien had op Real, waar Atletico met wat geluk in de slotminuten nog dat punt wegpakt. Ja, ik weet het niet. Hoeveel staan er? Ik weet het echt niet.
Twee punten verschil.
Maar is Bilbao niet voornamelijk traditioneel gezien thuis sterk en op verplaatsing minder.
Ja, ja, ja.
En dat is het gigantisch verschil. Hè. Bedoel, niemand gaat echt, graag naar Baskenland.
Ja,
maar uit is dat toch echt wel meteen 50% minder.
En zouden die spelers misschien al een klein beetje met hun hoofd zitten bij wat er nu dit weekend komt, want er is geen competitievoetbal in Spanje, dus alleen de Copa del Rey finale. Atletiek tegen Mallorca, waar ze wel uitgesproken favoriet zijn.
Ja, dat
ik vind,
wel.
Wat ik wel leuk zou vinden, is dat voor de Champions League, dat er in Baskenland ook een ploeg in de Champions League zou.
Zoals nu met Real Sociedad. Ja,
dat vind ik eigenlijk, dat vind ik wel oké, dat je hebt Barça, je hebt er dan twee van Catalonië. Dat wat verspreid zit. Gelijk Sevilla daar ook altijd bij of niet bij is, dat vind ik wel oké. Dat niet alleen Real, Barça, Atletico is en dan meestal was het Sevilla.
Dat zal nu niet meer gebeuren.
Nee.
Sevilla is zelfs niet eens zeker van de redding. Maar
Europa League winnen, vond je misschien.
Sevilla?
Nee. Atletico,
ja, van mij mag dat.
Maar goed. Mocht het ooit zover komen dat Barça gaat winnen op Real en dat het verschil heel weinig is, dan is er nog Sergio op de laatste speeldag. Want dan is het Sevilla-Barcelona.
Ja. Ja,
dan is er nog Sergio. Dan scoort hij zoals in het weekend.
Sergio Ramos, ja.
Op een kopbal in de laatste minuten, zoals in de Champions League. Ik zou kiezen Bilbao, want dan blijft Nico Williams misschien.
Ja, die kans is heel klein. Hè? Maar jij bent wel een grote fan, hè, van de twee.
Ik wil zoveel mogelijk goede spelers in Spanje. Ik hou van een sterk Spaanse competitie, zoals ik elke keer vertel natuurlijk. Mm-hmm. De lokroep van de Engelse teams wordt te groot.
Ja.
En ik hoop dat de kwaliteit ook een beetje in Spanje blijft.
Oké, over Spanje, hè, de nationale ploeg dan nog even. Interland breekt net achter de rug. Oefenwedstrijd tegen Colombia verloren. Die werd dan in Engeland gespeeld. Dank u, Luis Rubiales, want die had dat blijkbaar nog geregeld. En dan was er de wedstrijd in het teken, waar we het al even over hebben gehad, van de strijd tegen racisme, de Vinicius-wedstrijd. 3-3 tussen Spanje en Brazilië. Hendrik scoort twee keer. Scoort op Wembley en het Bernabeu. Want die speelt ook nog tegen de Engelsen. Maar Lamine Yamal, daar wil ik naartoe. Die is een van de weinige Barça-spelers die een staande ovatie krijgt in het stadion van de grote vijand.
Eerlijk gezegd, dat is om schrik te hebben. Als Real zijn, als die. Maar goed, nog eens wachten. Ik hoop dat ze hem niet opbranden voor het Spaanse voetbal. Angel. Ik hoop dat ze hem niet opbranden, dat hij niet EK en Olympische Spelen en het
die fout zullen ze toch niet nog eens maken.
Hè?
Die fout maar hij gaat dat EK en Olympische Spelen waarschijnlijk wel spelen. En je hebt zelfs club, Barcelona zijn ook geen voet om op te staan. Want Florentino Perez kan dat wel schreeuwen van de daken dat hij niet wil dat Tchouaméni, Camavinga...
Wacht even. Jij bent niet verplicht om spelers af te staan voor de Olympische Spelen, omdat dat is geen FIFA-competitie.
Maar voor de belofte, dat is de belofte nationale ploeg, hè? Is dat dan toch niet...
Ja, maar dat is al onder de auspicie van...
de belofte is toch gewoon...
Onder de IOC.
Ben je dan niet verplicht?
Nee, dan ben je niet...
Ja, dan moeten ze wel op de rem gaan staan.
Ben je niet verplicht om ze af te staan voor het...
Maar Mbappé gaat het waarschijnlijk wel doen, omwille van... Het is in Parijs, het is...
Ja, misschien
zal hij ergens
verplicht zijn, misschien niet. Nee, contractueel.
Misschien is dat dan nog de deal waardoor Macron zich er dit keer niet mee gaat bemoeien.
Ja, dat.
Van oké, je kan nu naar Madrid gaan, maar je moet toch voor ons land nog wat betekenen in onze Spelen.
Ik denk dat Thierry Henry ook wel blij is dat gaat gebeuren.
Misschien is dat, zit dat nog in de deal, in de commas die al dan niet nog moeten besproken worden. Ik weet het niet.
Maar het ging over Lamine Yamal, 16 jaar. Jij bent hier de analist met de meeste ervaring. De vergelijkingen met Messi, zijn die overdreven? Want Ansu Fati, ik vind ook, Ansu Fati in het begin werd dat ook gezegd.
Ja, nummer 10.
Als je dan met Barca-supporters praat, zeggen ze, nee, er is een gigantisch verschil. Hoe dat Lamine Yamal vanuit de dribbel alles kan forceren.
Ik las een vraag.
Hoe hij die ploeg op sleep dan
Maar die heeft tot zijn 14e nooit 11 tegen 11 gespeeld. Die heeft tot zijn 14e 7 tegen 7 gespeeld. Tot zijn 14e, En die heeft zijn debuut gemaakt toen hij nog geen 16 was. Mm-hmm. Dus die 2 jaar nadat hij 7 tegen 7 speelde...
Bij de tweede elftal.
Hoezo bij de tweede elftal? Waar speelden ze 7 tegen 7?
Nee, daar heeft hem zijn debuut gemaakt.
In de Kings League. In de Kings League, of?
Ja, Piqué heeft zich al in de handen.
Dat vond ik zeer opmerkelijk, maar dat weerspiegelt natuurlijk dat hij 1-op-1 zo sterk is. Maar Messi kan wel 20 meter lager en 30 meter lager. Dat wil ik dan nog zien of hij dat ook kan. Dat hij ook een bal kan neerleggen waar zoals Messi hem neerlegt.
Ja, ja.
He?
Maar Messi, op die leeftijd was ook misschien... Is, ja, je zag het talent, maar nog niet zo dwingend als een jaar of twee later. Hè. Dus,
bij wie, sorry?
Messi. Dus als die 17, 18 was, dan was het week in week uit. Maar het begin was toch...
Ik kwam wel in een ploeg met Ronaldinho en zo.
Ja, ja. Dus hij heeft
er waren andere schijnwerpers daar in dat team natuurlijk.
Ja, ja, en hier moet hij het nu al eigenlijk doen.
Ja, hij neemt die ploeg op sleeptouw. En hij speelt ongelooflijk veel minuten. Ja. Waardoor je zou denken van, ah ja, je past toch maar op. Want,
ja, inderdaad. Ja. Maar ja. Past toch maar op. Maar ja, goed, je ziet toch...
Verschrikkelijk goed. Ja, verschrikkelijk goed. Niet normaal. Ja, ja, ik bedoel...
Oké. Bij Spanje geen Brahim Diaz.
In zakje naar...
Landverraad, hè? Vond je dat?
Nee. Van hem niet. Ik vind dat onwaarschijnlijk dom van de bondscoach. Onwaarschijnlijk dom. Brahim Diaz is zo'n goede speler. En ik begrijp niet, want het is overduidelijk dat zijn hart bij Spanje ligt volgens mij. Want hij heeft de Afrika Cup overgeslagen. Dat doe je niet zomaar. Dat is om te wachten van oké, komt die kans van Spanje nogmaals? Passeert die trein nogmaals? En als je dan als De La Fuente zijnde liever Sunset. En wat noemt die people van Villarreal? Baena en
Jeremy Pino.
De meest gehaalde speler.
Zijn dat de basisspelers op de positie van Brahim?
Dat zijn geen basisspelers, maar...
Maar die zitten wel in de laatste selectie.
Die zitten in de laatste selectie. En dan denk ik,
Pablo Sarabia.
Kom op, man.
Die nu bij Wolverhampton de pannen van het dak speelt. Ik ben fan, maar jij niet.
Nee, absoluut niet. Verschrikkelijk. Nee. Verschrikkelijk. Brahim Diaz moet absoluut in dat team. Ja, nu gaat het niet meer, maar ik begrijp dat niet. Dat is voor mij de speler die het dichtst bij Messi komt qua profiel. Kort bij de grond, zeer technisch, snel, links. Ik begrijp dat niet dat je zo'n kans laat liggen. Ik begrijp dat je dan bijvoorbeeld met Lamine Yamal wilt spelen en Nico Williams. Perfect. Maar als je dan een Brahim Diaz kunt inbrengen en met Dani Olmo, vind ik ook... Ja, je kunt die overal plaatsen. Waar gaan we nu zo'n Sunset inbrengen? Jesus Christ.
Het is de tweede keer. Hè. Ik denk dat toen hij niet geselecteerd was voor de Olympische Spelen in Tokio...
Ja.
Dat had hem, en dan speelde hij het ook bij Milan.
Ja, er is een komen piepen eigenlijk.
Dat heeft hem al heel zwaar geraakt. Ik denk dat het nu de keer te veel is.
Ja, ja. Het is een noodoplossing dat hem voor Marokko
is. Hij gaat nu ook wel de Olympische Spelen spelen, hè? Want Marokko heeft zich
misschien
geplaatst.
Misschien
maar ik zeg het feit dat hem de Afrika Cup heeft overgeslagen, is overduidelijk dat hem gewoon voor Spanje wou spelen. Mm-hmm. En ik begrijp dat niet. Moest je nu in het tijdperk leven van Iniesta, Xavi, Silva, Alonso...
Dat heeft
Alonso,
ook veel te maken met de figuur die de bondscoach is op dit moment, van De La Fuente.
Maar die kiest altijd voor zijn...
Ja, en ook voor naar de buitenwereld toe. Ik vind dat geen Luis Enrique, Del Bosque.
Nee, absoluut
zelfs
niet.
Lopetegui had meer
ze charisma. Spelen zeker niet slecht. Vond het niet super slecht tegen Colombia en Brazilië. Er is een evolutie gekomen in het Spaanse voetbal. Het is niet meer altijd maar opzij en tikken.
Maar ze zijn ook geen favoriet op het EK, vind ik eerlijk gezegd.
Ja, maar denk dat toch niemand graag tegen Spanje speelt.
Nee,
hoor.
Maar als je daar eentje moet noemen, dan kom ik bij Duitsland uit. Met dan Sterkouders in Spanje,
Frankrijk,
Rudiger,
Engeland,
Gundogan,
Portugal. Je hebt veel goede ploegen nu.
Ja.
Je hebt nu echt veel goede. Dat zijn de vier goede. En daaronder zit Spanje. Maar ik denk dat geen een van die vier graag tegen Spanje speelt.
Nee.
Laatste drie toernooien, Michael, met de penalties eruit. Hè?
Ja.
Dus niemand speelt graag tegen Spanje. En ook nu niet, hoor.
Goed, nog even vooruitblikken tenslotte.
Het gaat Pedri fit zijn, sorry, voor het EK.
Ja,
dat is heel belangrijk.
Net dat aanraken, maar dan niet voor het EK, maar voor de Champions League. Want... Dat wordt gefluisterd.
Dat maakt mij niet uit. Ik wil het EK weten.
Dat zelfs in het Parc des Princes, want Barcelona moet tegen PSG.
Maar Frenkie de Jong is...
Frenkie de Jong en Pedri zouden fit raken.
Ah, nu al?
Ja.
Oh, oké.
Maar is dat ook het verschil gaan maken?
Maar ja, dat is toch ook... Die zouden fit zijn. Maar jongens, dat is niet tegen Getafe of tegen Almeria dat die moeten spelen.
Dat is dan beter over drie wedstrijden tegen Almeria en Getafe.
Dat is hetzelfde waar iedereen hier constant zit over te schrijven over Courtois. Ja, maar hij is fit, hij gaat spelen. Ja, maar wacht eens even, hè, jongens. Stel dat hem de meniscusblessure niet had gehad.
Ja, had hij gespeeld tegen Man City of op de bank
gezeten? Denk je dan?
Dat denk ik niet.
Dat denk ik ook niet.
Lunin is zo goed, ook om te beginnen.
Nee, maar het risico dat hij neemt, zonder wedstrijdervaring van de afgelopen 9 maanden, om dan na 2, want hoeveel wedstrijden zouden het geweest zijn? Ja. Want hij zou zeker dit weekend niet tegen Bilbao gespeeld hebben.
Tegen Mallorca en Schoenberg, of niet? Oh nee, dan
dan zou die in een match want ze spelen niet meer nu. Zou die in een match tegen City plots out of the blue, met een knieblessure, met alleen maar trainingen, in de goal gestaan hebben. Ik denk maar...
Dat gaat dan nog over een keeper, een veldspeler. Heeft meer nood misschien dan ritme. Dus Frenkie de Jong en Pedri...
Welk risico neemt een doelman om dan in zo'n match meteen in de goal te gaan staan? Als je niet... hij heeft altijd gezegd, voor het EK, ik wil 100% zijn. En dan ga je in een match tegen City, waar de hele wereld naar kijkt, evenveel dan naar België tegen Oekraïne, voor alle duidelijkheid. Ja. Hè? Ja. Hè? Zou je dan 3 maanden of 2 maanden eerder in de goal gaan staan? Nee, nee, nee. Ik heb die redenering eigenlijk nooit begrepen. En dat geldt voor Frenkie de Jong nu, vind ik, tegen... Maar ik weet niet hoe groot de noodzaak is bij Barça dat hij daar komt te staan. Of
zou Frenkie en Pedri, zeker in de return, die hun aanwezigheid niet het verschil kunnen maken over die twee duels?
Maar dan spreken we al 2 weken verder.
Ja, ja.
Dat is al iets anders. Hè? Ik zou geen risico nemen met Pedri. Zeker niet met Pedri. Frenkie,
dan weer... denk je weer aan de nationale ploeg.
Nee, ja, nationale ploeg, maar ook gewoon de track record. Mm-hmm. Frenkie, ik weet niet dat hij even blessuregevoelig is, maar ja, Pedri, kom op, daar moet je echt wel voorzichtig mee omspringen. En dan doe ik even mijn Spaanse bril af. Maar nee, dat zou niet kunnen. Misschien binnen 2 weken een ander verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Maar alsjeblieft, laat hem inderdaad een keer tegen Almeria een 11, bij wijze van spreken, 60 minuten spelen of zo. Maar toch niet direct tegen PSG. Ook niet met het PSG van ervoor, oké, maar kom.
Is het trouwens, ik weet de agenda's niet. Eerst ja, ik weet dat Real speelt. PSG, ja. En is het ook, ik weet wel wie tegen wie speelt, maar zijn al die kwartfinales nu in dezelfde week of zijn die ook weer opgesplitst?
Ik denk dat die opgesplitst zijn. Wel,
ja. Dus Barça speelt nog niet in dezelfde week als Real.
Echt, ik kan me vergissen.
Ja,
toch wel.
Dinsdag, woensdag.
Dus 2 op dinsdag, 2 op woensdag. Oké, ja, goed. Bij de achtste finales was dat niet vooral.
Nee. Dat was toen opgesplitst. 8 ploegen nu nog maar. Real heeft 9 dagen rust en Pep Guardiola maakte zich daar ontzettend boos over. Dat zij, tegen dat de wedstrijd op gang is getrapt, is dat hun 4e wedstrijd in 10 dagen en Real heeft er dan 9 dagen geen gespeeld. Maar is dat
Ancelotti heeft ook gezegd dat hij dat begrijpt, hè?
Dat hij daar kwaad over is?
Ja.
Ja, maar is dat niet, misschien als je het omgekeerd bekijkt, gewoon ook een nadeel voor Real?
Zeg, zet Grealish vanavond eens tegen Aston Villa, hè, in plaats van
rotatiemogelijkheden, denk ik.
Maar die hebben nog 2 wedstrijden, inderdaad. Ja. Ik heb gezien 3 april en 6 april, dus ja. Maar heeft wel inderdaad wat wisselmogelijkheden. Ja. Maar de waarheid zal weer na de wedstrijd gepredikt worden, want inderdaad, stel City wint. Ja, ze zaten in matchritme, ze hadden een matchritme. Real was eruit, wint Real, is het... Ja, maar ze hebben kunnen rusten. Het gaat één van de twee zijn.
Het is toch een beetje jammer dat die affiche nu al in de kwartfinale
is. Dat is veel te vroeg, ja.
Ja. En wie gaat het halen?
Ik denk dit jaar Real.
Stef?
Voor mij is dat een beetje een horrorloting, moet ik zeggen. Na die 4-0 van vorig jaar.
De meeste schrik van.
Is dat,
maar Haaland, Sputter?
Ja, Haaland Sputter.
We gaan een paar positieve dingen
halen. We willen natuurlijk, hè, zoals hij over Spanje denkt, denk ik over België. Wij willen natuurlijk dat Kevin top is in juni. Hè. Maar hij moet nu wel de juiste puzzels aanzetten, hè? Is Kevin fit genoeg, waardoor hij al de anderen die daar rond moeten spelen, want zo gaat het dan toch, hè, of Foden, of Grealish, of Doku, of Bernardo Silva, gaat hij daar met Kevin dan, is hij fit genoeg om die allemaal naar het allerhoogste niveau, want dat zullen ze wel moeten hebben om van...
En dat was vorig jaar wel. Ja. Dan waren ze allemaal top. Nu is Kevin... Beetje twijfelachtig.
Haaland wordt vergeleken met een League 2-spits door Roy Keane.
Dus. Grealish wordt de levite gelezen na afloop. Ja. Dus het sprenkelt daar niet. Nee. En dat geeft mij dan zo wel hoop.
Het was ook pijnlijk om te zien voor zo'n topwedstrijd tussen Arsenal en City, waar je zoveel van verwachtte.
Dat 0-0 wordt.
Zo ontgoocht.
Dat is een defensieve masterclass van
Arteta. Real is ook al eens 0-0 geweest. Dat de pijn die naar de ogen. Maar,
heel
maar,
veel hadden
voor deze ploeg was natuurlijk... En vooral dat Arsenal dat toch... Ik denk dat Real daarmee moet aan de slag, dat Arsenal ze toch goed weghield van de goal.
Saliba achterin met Gabriel Magalhaes.
Dus misschien moet ik Angel toch...
Ik geloof in elk geval meer in als vorig jaar. Ja. Dus het enige minpuntje wel eerst thuis. Dat is wel een beetje... Maar moeten we het daar meteen...
Bernabeu gaat volledig in het wit gekleurd zijn. De 360 degrees video screen gaat...
Maar ik vind het wel goed, want dat is zo'n nieuwe rivaliteit die dan zo wel ontstaat. Mm-hmm. Dat we de jaren geleden met Bayern München hadden.
Ik hoop ook dat Real doorgaat, omdat er dan nog een revanche mogelijkheid
tegen
is.
Tegen PSG.
Voor Atletico in de finale.
Oh ja, met plezier. Ja. Wil je het met penalties of in verlengingen? Je mag kiezen, maar...
Sergio Ramos mag niet invallen, alleszins. Maar ik bedoel, Atletico heeft dan wel weer al heel veel geluk gehad met de loting. Of onderschatten we dan Dortmund veel?
Dat zou ik toch niet zomaar mijn boontjes op de week leggen. Die hebben toch ook gewonnen op Bayern München.
Ja.
Ja, ik heb die match nu niet gezien, maar Of dat nu, ja, het is natuurlijk beter dan dat ze tegen City hadden moeten spelen.
Of tegen PSG,
PSG. Ja. Maar ja.
Arsenal had misschien nog...
Dat is allemaal top van de wereld.
Wie moet Arsenal?
Dan moet ik even nadenken.
Porto?
Nee, die hebben Porto net uitgeschakeld. Wie zit er nog?
Bayern München.
Hun angstjegner.
Het zijn allemaal wel topaffiches.
Ja.
Hè?
Ah, ja. Dus is dat dan toch de hele top?
Ik kan toch niet zeggen dat Dortmund niet de finale zou kunnen halen. Dat zou toch gewoon kunnen.
Maar, dat is de minst aantrekkelijke. Ja. Maar het zijn wel twee volwaardige Champions League ploegen, vind ik ook hoor.
Mm-hmm. Dus, ik zou het wel mooi vinden dat Simeone, die van mij mag vertrekken, mag afsluiten.
Dat hij nog een keer gaat winnen.
Nee, dat hij de Champions League wint en dat we er dan...
Op de knieën.
Dan mag hem vertrekken.
Nogmaals.
Ja, dat moet hem weg voor jou.
Ja, ik heb zo het gevoel dat we... Wat ik ook bij Arsenal heel lang heb gehad, met Ben Geir.
Klop.
Het is fantastisch wat die verwezenlijk heeft moeten... Ik bedoel, standbeeld, altijd gratis toegang. En we moeten blijven in een halleluja-stemming zijn over Simeone.
Zeker.
Het mag wel eens iemand anders zijn.
Oké.
Goed.
Voor mij niet speciaal.
Ten slotte, alles hebben we denk ik gehad. We zijn toch ook al wel enige tijd bezig. Wou ik wel nog eens vragen, Stef. Ik ga nu naar de Classico. Jij gaat er ook zijn. In Madrid, 21 april. Maar ik ben nog nooit geweest in het vernieuwde Bernabeu. Is het een grote aanpassing? Is de sfeer beter geworden?
Ik vind het geen grote aanpassing. Ik ben er nu twee keer geweest. Het is ook nog altijd niet helemaal af, hè?
Er is nog altijd een zone toegedekt.
Sagrada Familia gewijs.
Het zal na het seizoen zal het af zijn. Bijvoorbeeld ook helemaal bovenaan. Restaurants en zo zijn nog niet open. Ik kan nu een stadion toe doen. Het dak was toe, maar aan de zijkanten is dat dan weer zo een stuk open. Hè?
Ah, ja.
Dus het is een dak bovenop en aan de zijkanten is dat...
Nu ga je een stadium tour doen, ja.
Ja, ik kan nu een stadium tour doen, ja. Ga ik nog eens, ik heb dat natuurlijk al verschillende keren gedaan, maar dan ga ik nou, als je niet naar een wedstrijd, als je eens naar Madrid gaat, doe dan dat eens.
Ja, tuurlijk. Dat heb ik in Camp Nou ooit gedaan.
Ja.
Mijn familie is van Barcelona.
Ik doe dat dus nooit. Hè? In wedstrijden binnengaan, in stadions binnengaan waar geen wedstrijden worden georganiseerd, vind ik dat raar.
Zo. Nee, maar ja, goed. Dan zie je wel eens iets anders. Waar je,
prachtig, van wat ik zie op tv natuurlijk. Is wel, prachtig futuristisch eigenlijk bijna. Van de buitenkant niet normaal.
Dus kunnen toch het grasveld ook gewoon naar beneden toe?
Ja, zeven lagen.
Want Taylor Swift komt er optreden, ik denk, net voor de competitie begint. Dus dan heeft dat niks met dat gras te maken, want anders zou het niet kunnen uiteraard. Maar... Ja, het is indrukwekkend aan de buitenkant. Heel veel beton wel. Ik denk dat ook daar zijn ze nog aan het werken. Er moet nog wel wat...
En het ligt ook nog een beetje in de stad Madrid. Want Metropolitano, dat is op de boeren buiten. Hè? Allee, daar is niks te
doen. Ja, maar Barcelona heeft toch gewoon... Ook dat kopiëren ze natuurlijk. Hè? Real is gebleven op hun eigen locatie waar ze zaten. Niet de simpelste locatie.
Nee.
Daarom heeft het ook zoveel jaren
geduurd. Volgebouwd, met high-rises.
Daarom heeft het ook zo geduurd. En Barça is nu toch ook aan de kant bezig. Die hadden ook op een andere plaats kunnen gaan. Hè? Ja. Is niet, Atletico is van stadion is van plaats gewisseld. Hè?
Ja, dat vind ik al erom bestaan.
Ik snap dat wel allemaal, maar ook dat hoort bij Real en eigenlijk ook bij Barcelona. Dat die traditie van waar... waar die Stefano gespeeld heeft, daar moet ook een Mbappé komen spelen en vervolgens drie keer na elkaar de Champions League winnen.
En hoeveel Ballon d'Ors? Ik denk dat we daarop kunnen afsluiten. Hè? Dat is mooi neergelegd door Stef. Ik denk dat jij je daar helemaal bij kan aansluiten.
Ik ken er niet over, dus...
Volgende maand zijn we terug met een nieuwe Croquetta. En dan kunnen we terugblikken op wat er gebeurd is. Onder andere in de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.